kerkhof van Deurne. Mijn moeder ging elke donderdag naar de markt en op terugweg van de markt naar huis stopte ze altijd even aan het graf van haar ouders. In de schoolvakanties ging ik met haar mee en dan kwamen we hand in hand aan het graf met elk in de andere hand een tas vol boodschappen die we even neerzetten en dan zei ze heel stil: we gaan even goeiedag zeggen aan oma en opa. En dan stonden we daar te kijken naar het graf. En na een minuut ongeveer zei ze heel zacht: dag ma, dag papa. En dan kneep ze in mijn hand. En dan zei ik: dag oma, dag opa. Tegen een opa die ik nooit heb gekend.
Dat is lang geleden gezien, hè? Amai. Dat is lang geleden. Hier zit al een bezoekster, dat is Kloewit op de gebouwstel.
Mijn vader had zelf dat plan getekend van ons huis in Deurne. Achteraf heb ik dan ook eens gehoord dat veel buren hun huis lieten tekenen door mijn vader. Ik wist vroeger helemaal niet dat mijn vader architect was. Ik wist dat niet. Dus hij was wel bescheiden.
Alles wat in huis gebeurde, dat deed mijn vader zelf. Ja.
Zelfs een ballatom. Dat werd geschilderd in een grondverf. Eerst was dat een donkerbruine laag. En dan was dat een beige laag erover. En dan ging hem er met de tippen van zijn tenen, ging hem erover. Die tenen hadden die beige laag weggeduwd en gezocht ik die tenen erin. Hè? En we hadden een blinkende nieuwe vloer als we thuis kwamen. Hè?
Ik herinner me uit mijn hele prille kinderjaren dat we vader zagen we in de week zeer weinig, omdat hij dus een fulltime job had bij Bruggen en Wegen. En dan s'avonds gaf hij avondles in Borgerhout. Maar op weekend dan was hij wel een echte family man. Een vader die met zijn gezin bezig was. En dan was er in de tuin, in de nof, zoals wij zeiden, Pasenoventje. Wij spraken nog West-Vlaams als we heel klein waren.
Pasenoventje, dat was een uitdrukking. Een soort van moestuintje, denk ik.
En daar had hij allerlei bloemen, rozen en zo.
Er stonden ook heel veel irissen in en kapucintjes. Allemaal schoonbloemetjes.
Dahliassen. Och man, bergen, dahliassen.
Zaterdags, ja, dan zat hem te snoeien en te doen. Een grasmachine, dat bestond niet. Bij met zoveel kinderen, dat gras groeit, dat doet toch niet, hè. Dat was bruisend.
Mijn opa was dus een lieve, goedlachse man. Een deftig klein meneertje, zoals ik hem ken van op de foto's. Een harde werker. Een ondernemer. Hij laat de viswinkel van zijn moeder in Westende voor wat hij is en trekt naar Antwerpen.
We waren van Westende aan de zee, maar mijn vader zei altijd op zijn West-Vlaams: voor schrivertjes is er geen plaats aan de zee.
En hoe hebben ze elkaar dan leren kennen, oma en opa?
Ah ja, dat is een zot verhaal. Ze hebben elkaar leren kennen na de biechtstoel. Het waren dus heel vrome mensen, gelijk dat dat vroeger zo was. Hè? En dat was er dan maar één kerk in Westende dorp. En mijn vader kwam uit een biechtstoel. En mijn moeder die zat er aan te schuiven voor te biechten, denk ik. Ook maar als ze 16 jaar was. En hij was er dan 19. En hij was een schoon ventje en zij was een schoon meisje. En zo hebben die elkaar leren kennen. Zo hebben ze me dat altijd wijs gemaakt, hè.
In een oude map vond ik de brieven die opa schreef naar oma tijdens hun verlovingstijd. Hij woonde in Antwerpen en zij in Westende. Antwerpen, den 12 juni 1923. Dinsdagmiddag. Mijn eeuwig lieve schat. Ken je geen systeem, lieveke, om daarde een jaar rapper te laten draaien? Helpen trekken aan dassen. Misschien zou dat helpen. Doe je mee? Een flink zoet meisje, mijn heerlijkheidje. Zoveel kussen als ik wil. En als ik er nu eens meer vroeg dan je geven kunt? Wel, geef me je roze mondje. Dan heb ik ineens heel het bronnetje van zoenen. Die Camille.
Als moeder zei altijd, de politiek, dat is een rotteboel.
Kwamen ze dan wel overeen met opa?
Jawel, ik denk het wel. Dat was dus een heel goed koppel, hè. Die kwamen thuis en... Je gaf hem elkaar een dikke kus. En vader en ons ook allemaal. En ik weet wel, mijn moeder die had de studies in het Frans gedaan in Oostende. Hè. En dan zei hij, quelle nouvelle? Zei die, quelle nouvelle? En dan vertelde mijn vader zo wat van alles van op de bureau. Hè. Wij hadden in de hof een touter staan, hè? En een bar en een ding, wat weet ik allemaal. Maar mijn vader was dus een overdreven flamigant en daarom altijd een Vlaamse leeuw aan. In de hof, altijd, hè? Heel mijn leven lang. Hè? Allee, tot na de oorlog dan. En als die vlag versleten was, dan kocht hij een nieuwe en die noemde hij er terug aan.
Hij was eigenlijk van bij het leger al in het vaarwater van de Frontpartij gekomen. Dat was dus de latere Vlaams Nationalistische Partij. Hij is daarbij gebleven. Hij is daar ook bij gebleven toen die in het begin van de oorlog besloten hadden om dus te collaboreren. Ik vind persoonlijk dat dat een slecht gekozen woord is. Omdat collaboreren bestond er dus eigenlijk in dat je geloofde dat de nieuwe orde die het nationaalsocialisme had gebracht in Duitsland, dat die ook voor de rest van Europa zou kunnen gelden. En wij waren dus als gezin fout. Te meer omdat al van in het jaar 38... toen mijn vader van de ijsbedevaart terugkwam, had hij thuis gezegd, ik heb daar een jeugdbeweging gezien van jongens met grijze hemden en zwarte korte broeken. En die marcheerden zo mooi. En mijn jongens moeten... Dus mijn jongens moeten daar ook bij.
Antwerpen, den 11 december 1922. Aan mijn Vlaams voelende en Vlaams minnende verloofde. Aan het meisje van mijn hart. Aan het vrouwtje mijner dromen. Ik zou nooit kunnen leven met een meisje waar geen wilskracht in zit. Of geen streven naar een hoger ideaal. Eigen taal, eigen zeden. Zijn er mooiere dan de Vlaamse zeden? Kan Franse liflafferij en vergulde ontucht aan Vlaanderens recht door zee en mannentrots en maagdenreinheid? O, die mooie cultuur van Franse romannetjes van amour en toujours. Wat verderfelijkheid brengt ze niet over ons volk. En vooral over onze lieve jonge meisjes. Dag, mijn kleinzoetmachtige Camille.
Zoon graag. En hij was in een zanggroep, Kunst en Vermaak. Al de liederen dat hij leerde, die zong hem thuis en wij zongen dat achterna.
Oh, ken je er nog zo'n paar?
Ja, van hij vleide geen groten ter wereld. Ken je dat niet? Wat recht was en schoon, joeg zijn boezem in brand. Hij duldde geen vreemden tot meesters in het land. Hij eerde geen kroon dan met glorie bepeerd en gaf maar de vrijheid de staaf in de hand. En dan nog andere liedjes van... Maar daar ken ik het begin niet van. Citroenen geuren, druiven bloeien, zoiets. En mijn vader was dus altijd aan het zingen. Op de tater en al stonden we te zingen. Allee. We waren echt een zingende familie. Ik heb dat al dikwijls gezegd. Moest toen de televisie bestaan hebben, hè, dan zouden wij aan het opstaan van de zingende Vlaamse familie. Echt waar.
Mijn oma overleed toen ik 8 was. Mijn ooms en tantes en moeder verdeelden alles wat ze vonden in hun ouderlijk huis. Tijdens het opruimen nam iemand de glazen fotokader op de schouwkast. Toen bleek dat achter de eerste foto een portret van Hitler zat. Mijn moeder kwam geschrokken thuis en vertelde wat ze gevonden hadden. Ik heb het tot nu toe nooit begrepen.
Ja, met de bevrijding. Ze wisten dan dat de oorlog op zijn einde liep. Ja, en dan noemden ze dat de bevrijding. Maar voor ons is dat dus geen bevrijding geweest. Dat was dan de repressie. Dat was tegenovergestelde. Recht over ons was er nog een wei. En dan stond er in de verte een straat met huizen. En daar woonde de familie Strubens. En daar zagen we al dat kudde mensen alle meubels buiten gooien, in brand steken. Dat deden ze dus toen wij alle Vlaamsgezinde mensen. Hè. En dan, als dat daar gedaan was, liepen ze allemaal door de wei voor naar ons te komen. En wij allemaal schrik. En
jullie zagen ze komen?
Ze zijn dan allemaal gekomen. Maar mijn vader was die een dag ook thuis. Het was de 4 september, dat weet ik, hè? 44. Mijn vader die trok naar boven, naar tweede, met al de kinderen. En ik moest ons moeder beschermen, 13 jaar. En al de rest zat boven. En ons moeder die stond oogzwanger van de Erwin. Want die is dan een maand later geboren. Hè? En wij hadden een voordeur met een glazen deurtje, gelijk je weet. En ons vader zei, doe die deur niet open... Als hij het vraagt, doet maar langs het glazen deurtje. En de verre zat daar met een paar bakstenen en die had gezegd... Als ze durven binnenkomen, dan gooi ik die baksteen op hun kop. Maar ik stond dus beneden met ons moeder, oogzwanger. Hè, en die was dus echt zo, die droeg naar voren. Zo, hè. En die witte brigade aan kop, met een groot geweer, die kwamen naar ons afgelopen en heel dat gepeupel mee... Die zei, mevrouw Molet, doet die deur open. We moeten meneer Molet hebben. Maar die zaten dus met de kolf van dat geweer door dat glas durken op als moeder uit een buik.
Mijn moeder weigerde de deur open te doen voor die massa volk die voor ons huis stond. En ik moet zeggen, toen had mijn vader eigenlijk schrik. Mijn vader durfde zich niet vertonen, vooral omdat het hem was die ze wilde hebben. Hij had nogthans gewoon verder gewerkt, zoals voor de oorlog. Maar vooral doordat wij kwamen daar dus regelmatig in een uniform op straat. Daardoor wist men dat wij dus fout waren, dat wij dus zwarte waren.
Maar naast ons woonde er een politiecommissaris, meneer Bouhon. En die kwam buiten en die zei aan die witte brigade... Je moet die mensen gerust laten, want die hebben niks misdaan. Die zijn alleen Vlaams gezind, dat is al. Er is nooit geen Duitser binnen geweest, geen geweer, geen revolver, niks. Gaat allemaal weg. En ze luisterde dan wel naar die politieman. Maar dan zei die toch, meneer Mollet, kon buiten... Want je zult toch moeten opgeleid worden. Dat maakt, dan kwam mijn vader buiten en zette zijn grijs pistoletje op en een donkerblauwe lange pardessus. Dat volk die was die aan het uitjouwen tot met de kolf van het geweer in zijn nek en zo met zijn handen omhoog, moest hem dus van deurne te voet naar de dierentuin en daar werd hem in de leeuwenkooi gegooid.
Maandag de 6 november 1922. Middag. Aan mijn klein verloofdetje. Heb je mijn kaartje ontvangen uit Gent? De Vlaamse leeuw brulde uit duizenden monden en danste op honderden banieren pikzwart en gulden licht. Nu, voor het meisje was het er te roerend. Mijn broek was beslijkt tot aan de knieën. Hoe zouden er dan mijn meisjes kousjes en kleedje uitgezien hebben? Mijn schoenen kon men niet meer verkennen. Daar lag ene laag modder op die schoentjes en getjes aaneenreeg. En we moeten bukken voor sabel houden en weglopen voor chargerende gendarmen. Mijn meisje zou wel bang geweest zijn. En toch waren er keerlinnen bij die met hun fijne vrouwenstemmen tussen de machtige mannenborsten mee het leeuwlied aanhieven en mee betoogden voor Vlaanderens recht. Dag mijn kindje, vele kusjes op je wangen, je lokken, je voorhoofd en je mondje. Je klein pruimenmondje dat bloost als een krieken. Je Camille.
Maar dan inmiddels, ja, Erwin was dan geboren, de 13e oktober 1944. En dan waren die van de Leeuwenkuil al gebracht naar de geniekazerne in Berchem. De Ferren en ik, wij moesten dan te voet van Deurne naar Berchem stappen. Er was geen geld voor een tram, dus wij stapten maar. En wij dachten, naïeve kinderen dat we waren, als we dat gaan zeggen, dan mag de papa direct mee naar huis. Dachten wij. En je weet, in ieder gevangenis moeten de gevangenen zo'n half uur wandelen, hè? Op de binnenkoer. En ineens zagen wij ons vader de stappen. We stonden buiten aan te schuiven. En terwijl we stonden aan te schuiven, begonnen slechte mensen ons vol te gooien met eieren en tomaten. Maar dan zagen we ons vader en wij riepen maar, papi, papi, Johanneke is geboren. Wij wouden dat dan Johan eten. Papi, kom je mee naar huis? Die piers, die duiden ons maar weg. Ja, maar wij hebben een broertje bij. Mag papi nu naar huis? Ik hoor het me nog zeggen. Ja, nu naar huis. Papi komt nu naar huis. Die sipier dan. Mijn vader had dat dan toch gehoord en die riep. Het mag niet Johanneke eten, het moet Erwin eten. Dat is dus ook echt gebeurd. Hè.
En waarom moest die Erwin eten?
Ja, achteraf beschouwd. Dat moet ik niet bezetten. Denk ik dat dat is voor Erwin Rommel.
Antwerpen, de 5 juli 1945. Meneer, gelieve u aan te bieden op maandag 9 juli, 9:30, op het gebouw van Brugge en Wegen, Nerveerstraat 18, om onderhoord te worden in zaken uw houding tegenover het vaderland gedurende de laatste oorlog.
Hier is het, zeg. Robert Molit uit Deurne, wapendracht en SJV, tot 3 jaar gevangenisstraf. Omdat laatste nieuws. Dat is in 46. Nou, was ik 20 jaar, nog geen 21 maanden.
3 jaar veroordeeld?
Ja, 3 jaar gekregen. Ja. En 2 jaar vastgezeten, werkelijk vastgezeten. Ik ben mee naar de IJzerbedevaart, daar heb ik foto's van. Ik ben mee naar de IJzerbedevaart geweest met onze pa. Och jongen. Als ik 10 jaar was of ze weet.
Opa werd in 1945 veroordeeld wegens collaboratie en heeft een aantal maanden gevangen gezeten. Vele jaren later is hij in eer hersteld. Van zijn oudste zoon Robert, die tegen het eind van de oorlog naar Duitsland was gegaan met de Vlaams-Nationalistische Jeugdvereniging, hoort hij 2 jaar lang niets. Uiteindelijk wordt hij teruggevonden, gerepatrieerd en veroordeeld wegens wapendracht. Op het proces is de rechter naar het schijnt niet mild voor opa. Die zou zijn foute ideeën op zijn kinderen hebben overgedragen. Opa heeft alles gedaan om Robert vrij te krijgen. Vond dat hij ten onrechte vast zat. Hij is heel stil in die tijd. Hun jongste kind, mijn moeder, is 7 maanden in het voorjaar van 47. Als opa uitkijkt naar Vaderdag.
In ieder geval, er was gezegd, op zekere ogenblik, ik zei vader in het voorjaar van 47, dat hij tegen Vaderkensdag thuis zou zijn. Dat dus onze oudste tegen Vaderkensdag. En Vaderkensdag, dat was vroeger de 19e maart, de heilige Jozef. En dus de 19e maart komt mijn vader 's avonds van zijn werk thuis.
Hij zegt, waar is Robert?
Is onze zoon thuis.
Is Robert nog niet thuis?
Maar wij waren lachers en zwanzers. En wij zeiden, ja, maar hij is er niet. Ja, maar niet lachen en zwanzers. Ik zal hem wel vinden. Ja, maar papa, hij is er niet. Wij met serieuze gezicht, maar die geloofde dat niet. Dus die ging heel dat huis afzoeken, tot midden toe, in een rommelkotje en al daarboven, dat zolderkje. Maar die was er niet, natuurlijk. Hè?
En op dezelfde avond kreeg je een beroerte.
De andere dag hebben ze mij naar huis te komen, met twee gendarmen. Ik had normaal heel die nacht bij hem moeten blijven zitten. En dan was hij er zaterdagsmorgens doorgekomen met een bloeddrukvermindering.
Dus het moet zeker verschrikkelijk zwaar op hem gewogen hebben. In ieder geval, 4 dagen later was hij dood.
Ik heb het heel mijn leven meegedragen. En doordat wij zo christelijk waren, dan baden wij maar alle dagen. Ik heb dus 30 jaar aan een stuk gebeden omdat mijn vader in de hemel zou komen. En toen heb ik gedacht, nu stop ik ermee. Als hij nu nog niet in de hemel is, dan komt hij er niet in. Ja, dat klinkt nu allemaal heel aardig, maar het is dus allemaal echt gebeurd.
Voor de decentheid voor lokale omroepen volgt nu een uitzending van Radio Bergijk.
Tijdje, wat had ik nou gezegd? Je moest dat tijltje legen. Staat hier een walmende tijl pis van mij van gisteren ook na te roken. Ja, ik had zelf niet. Het zit tot de rand vol. Als ik daar nu mee ga lopen, dan klopt. Nee, daarvoor wil jij nou inderdaad betaald, ja. Echt niet voor je werk, hoor. Of voor je daar achter de knopje. Gewoon omdat je af en toe eens dingen door... Dus...
Ja, sorry, excuus, ik zat vast.
Waar zat je vast?
Godverdamme. Wat staat daar?
Een walmende tijl pis van gisteren.
Tijtje, waarom ruim je dat niet op?
Ja, Tijtje, waarom ruim je dat niet op?
Godverdamme, ik ga er niet meer lopen. Die tijl zit tot de rand toe vol.
Radio Bergijk.
Nou, dan haal je eerst 2 bekers. Dan schep je al wat van de lauwe pis eruit. Zodat je alle... Oh, we zijn er al. Ja. Goeiedag, dames en heren. U zult denken, wat ruik ik? Oh nee, dat gaat niet via de radio. Ik kan helemaal niet ruiken. Sorry, dat is voor ons privé. Hier.
U zult denken, wat ruiken wij? Nou, dat is pis. Dat is lauwe pis van de...
Gisteren.
Toon, dat is van gisteren. Dat is dan wat wij ruiken.
Ja, dat is een beetje te beroerd geweest om op te ruimen. Goed. Gemeentebericht. Dames en heren, even een gemeentebericht. De gemeente heeft vrijgegeven de volgende lijst van namen van bewoners van Bergijk die volgens medisch verantwoord onderzoek nog tussen de 8 en 12 dagen te leven hebben. De heer Cor Baak, de heer John van Dam, Piet Smolders, Mies Bartholomeus, Theo van Eert, John Baks, Theo Manders, Arno Hendricks, Erik Schoonermark en Jackie Borenbergs. Dan 12 tot 17 dagen te leven hebben nog Margje van der Meijden, Kim Dingen, Jelske Gerards, Annemiek Wassink, Saskia Spiering, Sarah Oudenaard, Monique van Zutphen en Steffi Joris. Dus dat is wel opvallend. 12 tot 17 dagen nog te leven zijn allemaal vrouwen die er tussenuit piepen. Peer, we hebben in het kader, een beetje verwant aan dit bericht, een iemand in de studio zitten.
Ja, want deze service die wij nu sinds kort geven, ja, die van de gemeente uit worden wij echt verplicht om deze lijst ervoor te lezen. Dat is eigenlijk een soort service aan de bevolking. En is het gesprek was natuurlijk op het Hof, sinds we deze service doen, sinds vorige week. Van hoe komt de gemeente nou aan die gegevens? En Het blijkt dat de gemeente er nooit verder dan een dag naast zit.
Precies.
Hoe komt dat?
Hoe komt dat?
Nou, en daarom gaan we een klein tipje van de sluier oplichten. We hebben hier bij ons in de studio professor dokter Huub van Rooij-Akkers.
Huub.
Huub. Excuus, Huub. En we kennen hem natuurlijk de meeste onder ons. Hij is een geboren Bergijkenaar.
Zeker.
Maar is toen hij een jaar of 18 was gaan studeren.
Ja, 16, met 16,5 ben ik begonnen in Eindhoven.
In Eindhoven, ja. En u heeft een kleine onthulling te doen. Hoe komt de gemeente aan deze harde gegevens over sterfdata?
Nou, dat is allemaal terug te voeren op onderzoek. Wat ik zelf met de afdeling genetisch onderzoek van de Universiteit te Eindhoven heb verricht. En we hebben de Bergijkers buiten hun medeweten om, via haren, huidschilfers, bijvoorbeeld ook handgrepen van de karretjes in de supermarkten. We hebben de boeken van de bibliotheek allemaal eens. Kijk, dan bracht iemand een boek terug en dan hebben we daar dus huidschilfers uit weten te halen, waarvan we wisten die komen uit dat gezin. Zo hebben we dus een genetisch onderzoek weten te voltooien, waarbij dus heel Bergijk in kaart is gebracht.
Nou beweer jij dat zeg maar het genetisch materiaal van de gemiddelde Bergijkenaren makkelijk te bestuderen is, omdat na plankton het eenvoudigst te analyseren DNA is.
Ja, dat is misschien droevig om dat zo te zeggen, maar dat is wel zo, ja. Het is niet zo dat de Bergijker dus uitblinkt in diversiteit van genetisch materiaal. Nee. En dan zeg ik het nog netjes.
Maar ja, nou ga jij in je publicaties nog verder, want jij zegt ja, ook in de veeteelt en met name de varkensteelt, zal ik maar zeggen, dat die erg gebaat is bij dit onderzoek, omdat is gebleken dat een varken met een zwak hart erg veel voordeel kan doen met een geïmplanteerd hart van een Bergijkenaar.
Ja, het is inderdaad waar dat de varkensindustrie staat te springen eigenlijk om organen, en dan doe ik inderdaad op harten, want in het geval van de lever moet ik weer een uitzondering maken, omdat de Bergijkers toch vanwege hun alcoholconsumptie eigenlijk de lever niet echt veel goed doen tijdens het leven.
Ja.
Maar de harten zijn erg in trek bij de varkenstelers, omdat ze enorm sterk zijn.
Ja.
Ja, dus jullie halen, en dat is ook al eigenlijk in het geheim gebeurd.
Tot nu toe twee keer.
Ja, met medewerking van de begrafenisonderneming in Bergijk hebben jullie al twee keer. En daarom worden die koelplaten ook zo gepromoot, dat jullie 's nachts langskomen met een soort geheim team. En dan halen jullie het hart uit een vers overleden Bergijkenaar. En dan blijkt dat als je dat in een varken terugplaatst, dat er weinig afstotingsverschijnselen zijn. En dat het varken eigenlijk weer een soort levenskracht.
Het varken begint echt aan het tweede leven en de Bergijker, nou ja, dat is duidelijk.
Ja, dus een varken kan nog zijn productieve leven voortzetten. Om als daarna alsnog te eindigen in de vleesindustrie.
Ja.
Maar het varken, en dat is wel een raar bijverschijnsel, is wel na het wakker worden met een Bergijks hart gelijk chronisch depressief.
Ja. Zo'n varken gedraagt zich, zeg maar, Bergijks.
Ja. Ja.
Gaat stilstaan in
maar
de hoek.
Maar nou is ook gebleken dat jullie oude reptielen kunnen helpen.
Dat is ook gebeurd een paar keer.
Ja.
Er zijn ogen overgetransplanteerd van overleden Bergijkse vrouwen. Want het is ook weer opmerkelijk dat er heel veel vrouwen doodgaan. Relatief jonge vrouwen ook. En die zijn overgeplaatst naar reptielen. Bijvoorbeeld in Blijdorp. Daar is een blinde krokodil, Suzy heette de krokodil. En die is geholpen met de ogen van een overleden Bergijk. Ik moet eigenlijk zeggen van twee Bergijkse, want het linker en het rechter oog is niet van dezelfde patiënt, overleden patiënt afkomstig geweest.
Ach, maar de krokodil?
De krokodil kan weer zien.
Ach,
dat is vastgesteld en dat is ook wetenschappelijk onderbouwd en bevestigd. Maar heeft wel een soort lege blik.
Ach.
Ja, ja, daar weet ik dan weer van de oppassers van Blijdorp. Zeggen.
Meneer Huib van Rooij-Akkers, heb jij bij de gemeente voorgesteld dat iedere Bergijkenaar een verplicht donorschapkaart moet hebben.
Ja.
Dat zodra die komt overlijden of anderszins, dat de organen behalve de lever beschikbaar worden gesteld aan varkens met gezondheidsproblemen.
Ja, het gaat zelfs verder, want omdat we nu de sterfdata weten van bergeikenaren, dat er al kennis gemaakt kan worden tussen de bergeikenaar
en het varken.
En het varken.
Dat, is,
dat schijnt dat heel is erg heilzaam te werken.
Dat is wat ik voorstel.
Dat als het varken weet van welke bergeikenaar hij het hart krijgt, ja, dat hij
al of niet dat wil hebben.
Ja, dit, en dat hij ook iets minder depressief dan daarna na het ontvangen van het hart, ja, door het leven gaat.
Ja. Omgekeerd is het ook zo. Dus de bergeikenaar die ziet waar zijn hart naartoe gaat. Ja. Dat die voor die laatste, nou ja, waar hebben we het over?
8 tot 12 dagen.
8 tot 12 dagen, in het slechtste geval 15. Toch een soort levensvreugde, een opbloeiende levensvreugde.
Ja.
Dat hij niet helemaal zinloos
is
gaat.
Geweest, ja. Ja.
Nou, het is revolutionair. Ik ben benieuwd of de gemeentepolitiek inhaakt op dit voorstel. We wensen jou, Huip van Rooijakkers, succes met al je onderzoekingen.
Dank je wel.
We staan er wel even van te kijken. We gaan even een donorplaatje draaien.
Lied van het leven is geven, de symfonie hier op aard. Leven is al door maar streven, dat de harmonie wordt bewaard. Wordt zo ons leven bewogen, immer door liefde gebrand. Het hart wordt een groeiend vermogen, dat egoïsme beschaamt. Geven en nemen, nemen en geven, immer door liefde bewogen. Strijden en lijden, lijden en strijden, reizen steeds meer op ons aan.
Vreugde en zorgen, zorgen en vreugde, zijn de balans van het leven. Troost en verlangen, verlangen en troosten,
bewegen een ieders bestaan.
Ja, goed, eens even kijken. Toon, ja, laat maar eens horen gewoon. Ik bedoel, dat hoef je niet langer meer privé te houden. De kunstenaar in jou.
Ja, maar dat is natuurlijk wel heel kwetsbaar, hè?
Ja, maar ga maar eens met de billen bloot. Ik bedoel, daar hoef je niet voor te schamen. Ik bedoel, het is echt wat, hoor, wat je kan.
Ja, maar het is wel heel kwetsbaar, hè?
Ja, maar goed, daar luisteren de mensen wel doorheen.
Door de kwetsbaarheid?
Door de kwetsbaarheid. Het is echt, ik vind het de moeite waard. En je hebt al zo lang dit allemaal in het verborgen in de privé gedaan. Kom er nou maar eens mee voor de dag met jouw kunst. Want dames en heren, Toon Spoorweg, daar schuilt eigenlijk een kunstenaar in.
Ja, ik ben blij.
En om het te specificeren, een woordkunstenaar. Het is echt, als ik het hoor, dan. Nou, dan lopen de rillingen me over de rug. Ja. Doe dat eens wat je me laatst liet horen over de lente.
Ja. Dus het is een, dames en heren, houdt u er rekening mee thuis. Gaat u even rustig zitten, want het is heel kwetsbaar.
Ja, het is wel kwetsbaar. Dan moet je even doorheen luisteren.
Ja, dan moet u even dwars doorheen luisteren. Want ik heb namelijk ben gaan goochelen met taal. En er is deze, dichtode aan de lente heb ik dan gemaakt. Daar komt ie. De lente is alweer in zicht. Dat is al goed te merken. 'S avonds blijft het langer licht om in de tuin te werken. Krokussen staan er paarmantig bij. Het voorjaar komt eraan. Een beetje zon en men is blij. De winter is gedaan. Dat was
Dat is echt.
Vind je het mooi?
Ja, als je door de kwetsbaarheid heen luistert, vind ik het erg mooi.
Maar kan ik misschien nu lezen zonder die kwetsbaarheid?
Ja, want die kwetsbaarheid maakt mij ook agressief.
Dat kan me voorstellen. Maar goed, dan gaan we het één keer doen zonder kwetsbaarheid. De lente is alweer in zicht. Dat is al goed te merken. 'S avonds blijft het langer licht om in de tuin te werken. Krokussen staan er parmantig bij. Het voorjaar komt eraan. Een beetje zon en men is blij. De winter is gedaan. dat dan minder kwetsbaar.
Ja, maar het is ook helemaal niet waar. Nu weet je dat.
Wat?
Je moet wel ware dingen dichten.
Wat dan?
Nou, het is al geen lente meer. En je hebt helemaal geen tuin.
Maar wacht even.
En als de zon schijnt, worden we niet blij hier in Bergijk.
Nou, dan moet ik het veranderen.
Dan gaan we allemaal binnen zitten met de overgordijnen dicht en de jaloezieën naar beneden.
Ja, nou wacht even, dan doen we het zo. De herfst is alweer in zicht. Dat is al goed te merken. 'S Avonds blijft het korter licht. Zodat je niet in de tuin die je niet hebt hoeft te werken. Bladeren vallen er parmantig bij. De winter komt eraan. Een beetje regen en men is blij. De zomer is gedaan.
Nou, dat is een geweldig gedicht. En dat blijkt maar weer hoe... Nou, dat is echt een... Jij bent een kunstenaar, echt.
Nou, dankjewel.
Als je die kwetsbaarheid thuis laat, dan ben je echt een keiharde kunstenaar.
Ja, maar nou, ik heb zelf een pesthekel aan die kwetsbaarheid. Maar ja, het schijnt er nou eenmaal gedeeltelijk bij te horen bij de kunst.
Je moet hier meer mee gaan doen, Toon Sporenberg. Ja. Want het is echt heel erg knap wat je kan.
Ja.
Radio Bergijk. Het radiostation voor Bergijk.
Ik ben even de weg kwijt. En niet heel erg veel.
Tetje, kijk nou even bij dat tuiltje. Niet verder, haal nou je bekers eruit. Tetje, Tetje gaat er niet met zo'n overvolle tuil met pis lopen. Ach, Tetje, nou ja.
Haal die tegels, tapijttegels er dan maar uit. Hang ze te drogen buiten.
Nou ja, tuiltje is weer leeg.
Oh, wat zei ik nou net? Oh ja.
Radio Bergijk.
Alle dingen, je weet wel. En al die andere, nou ja, daar heb ik ook alles gezegd.
Argos. Onderzoeksjournalistiek van de VARA en de VPRO. Max van Wezel.
Goedemiddag, ik hoop niet dat u in de trein zit ergens in de omgeving van Utrecht. Welkom bij Argos, het onderzoeksprogramma van Radio 1. Gesjoemel met faillissementen, daarover gaan we het vandaag hebben. Door de economische crisis gingen in 2009 10.000 bedrijven failliet. Een flinke stijging ten opzichte van het jaar daarvoor. Een kwart van die 10.000 faillissementen was volgens schattingen van het ministerie van Justitie frauduleus. Schuldeisers zoals de Belastingdienst, leveranciers, maar vooral ook de personeelsleden konden naar hun geld fluiten. We praten daar straks over met Siem Eikelenboom van het Financiële Dagblad en met SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen. Willem de Haan en Leo Siepe deden er alvast een onderzoek naar. Luister naar hun verslag.
Wij zijn wanhopig. Ik ga u mijn verhaal vertellen. Ik werk als vrachtwagenchauffeur. En in het begin ging dat allemaal prima. Op een gegeven moment stopte hij met betalen van de facturen. Niet alleen bij ons, maar bij een tiental chauffeurs. Nu heeft meneer de transporteur zichzelf failliet laten verklaren en gaat gewoon onder een andere BV vrolijk verder. Wij kunnen fluiten naar onze centen, ruim 19.000 euro. We kunnen onze rekeningen, hypotheek en schoolgelden voor onze kinderen niet meer betalen. De belasting moet ook nog betaald worden. Waarvan? Wij lopen tegen alle muren. Aangifte gedaan bij de politie. Ze kunnen er niets mee. Gemeld bij de Fiat en een belastinginspecteur. Ze doen er niets mee. De FNV ingeschakeld. Helaas. Kunnen niets voor ons doen. Deze man heeft 2 woningen, mooie nieuwe auto's en een luxe leven. En wij, met ons een 10-tal andere gezinnen, moeten ons huis verkopen. U bent onze laatste hoop. Misschien zouden jullie iets kunnen ondernemen tegen deze praktijken. Hopend dat u het verhaal een beetje snapt, stuur ik u deze mail namens een 10-tal gezinnen waarvan het leven volledig is geruïneerd. Een zeer trieste zaak.
Helma Aaldering leest voor uit een mail die ze begin september stuurde aan alle politieke partijen in de Tweede Kamer. Helma is de vrouw van vrachtwagenchauffeur Edo Aaldering. En die werkte voor de firma MyWay in Druten. Tot voor kort, want de firma is failliet. Een 10-tal chauffeurs, het precieze aantal is niet bekend, kreeg de laatste maanden geen salaris uitbetaald. De familie Aaldering heeft nog 19.152 euro tegoed. 2 weken voordat MyWay failliet ging, werd het opgekocht door een zakenman met een hoofdkantoor in Luxemburg. Kan dat zomaar? Kan de familie Aaldering het geld waar ze recht op hebben nog claimen? En bij wie moeten ze dan zijn? Argos duikt vandaag in de wereld van de faillissementen met een luchtje.
Ik denk dat de kans heel klein is. Ik denk dat we daar via de curator niks van zien. Ik denk dat er eerst nog wel andere schuldeisers zijn. En ze hebben natuurlijk alles al... Ze hebben voor de rechtbank toen destijds, voordat ze failliet verklaard kregen, 2 weken de tijd gekregen om toch orde op zaken te stellen. Nou, in die 2 weken hebben ze natuurlijk heel goed benut om allerlei spullen op andere namen te zetten. Dus ik denk dat er weinig te halen valt.
Helma Aaldering. Het faillissement van Maiwe zit ingewikkeld in elkaar. Het bedrijf bestaat uit meerdere BV's. In februari 2009 richtte directeur Marcel Hendricks een aparte coöperatie op, waar de ongeveer 20 chauffeurs als zelfstandige ondernemers lid van werden. De chauffeurs waren vanaf dat moment ZZP'ers, zelfstandigen zonder personeel, die hun rekeningen aan de coöperatie stuurden. Op die manier hoefde de directeur geen werkgeverslasten te betalen. Maar als de zaken slechter gaan, hapert de betaling aan de chauffeurs. En als chauffeur Edo Aaldering deze zomer moet bijspringen op het kantoor om de planning te doen, doet hij daar een vreemde ontdekking.
Nou, ik kreeg betalingen onder ogen en die waren niet aan de coöperatie gericht. Want de ZZP zat in de coöperatie en de betalingen die werden aan de BV gedaan. En daar heeft de coöperatie nooit geen geld van gezien. En hoe hun van de rekening van de coöperatie betaalde,
ja, dat kreeg dus je niet. Er kwam wel geld binnen in het bedrijf, maar dat kwam bij de BV binnen, terwijl u betaald moest worden uit de coöperatie.
Ja, ja, wij, de chauffeurs die werden betaald vanuit de coöperatie. En vanaf de BV kwamen de betalingen binnen.
Ja, dus de baas zei, er zit geen geld in de coöperatie, dus u kan je niet betalen. Maar u zag dat er wel geld binnenkwam op een andere plek in het bedrijf.
Ja, ja, ja. En dat mocht niet naar buiten.
Terwijl het geld dus binnenkomt op de ene BV, moeten de chauffeurs betaald worden uit een andere BV, de coöperatie. Maar daar komt geen geld binnen. Aaldering is woest als hij die truc ontdekt, zegt zijn vrouw.
Hij was wel eens heel boos en heeft wel eens gedacht van, ik ga ze opzoeken. Maar we zijn toch proberen om het via de nette manier te doen. Ja, geweld en zo, dingen opzoeken, daar ben je zelf de dupe ook weer van en dat lost niks op.
Edo Aaldering heeft het geluk dat hij na de zomer ander werk vindt. Veel andere chauffeurs zitten diep in de puree, zegt Helma Aaldering.
Doordat wij natuurlijk het geluk hadden dat mijn man heel snel weer werk had en we hebben een caravan verkocht, valt het bij ons nog wel mee. Ik kan de belasting niet betalen. Dat klopt. Ik heb vorige week ook een deurwaarder van de belasting aan de telefoon gehad. Daar zijn we nu mee in onderhandeling om maandelijks te kunnen gaan betalen. Dus op zich valt het bij ons wel mee. Maar andere gezinnen waarvan ik weet, die zitten echt heel erg. Die mensen moeten hun huis verkopen, gaan scheiden. Andere mensen kunnen ook de belastingaangiftes niet meer betalen. Hebben ook het risico dat ze het huis moeten verkopen.
En jullie zijn je caravan kwijt?
Wij zijn onze staancaravan kwijt, ja. Ja. Ja.
En nu?
Ja, nu hebben we de afgelopen zomer met de kinderen gewoon thuis gezeten. En ja, we kunnen niet op vakantie of zo met de kinderen. We konden natuurlijk, dat was onze ontspanning, hè, die caravan. Weekendjes weg, als hij dan thuis was, dan had je ook echt tijd voor de kinderen. Als je thuis bent, is dat toch anders. En dat, ja, dat is allemaal weg.
Eind oktober overleggen de gedupeerde chauffeurs samen met FNV-bestuurder Edwin Atema thuis bij de familie Aaldering in het Gelderse Didam.
Ja, en die mevrouw Mieke, die gaan we natuurlijk ook aan de tand voelen. Het verhaal gewoon in de basis is heel duidelijk hoe hier de lusten en de lasten verdeeld zijn. Alle lasten bij de hardwerkende chauffeur, wat eigenlijk gewoon werknemers zijn. En er is een verklaring van dienstbetrekking. En de lusten, nou, hoeveel dat dan ook zijn, die zijn weg.
In Didam ontmoeten we chauffeur Henk Hermsen. Ook een slachtoffer van directeur Marcel Hendricks van Maiwe.
We waren gewoon in loondienst met alle chauffeurs. En op een gegeven moment toen kwam hij met het verhaal dat het de zaak werd failliet verklaard. En we kwamen op straat. Of hij kwam met de coöperatie op de proppen van jongens, jullie kunnen allemaal ZZP'er worden. Of je blijft thuis zitten met een uitkering, jij geluk hebt. Ja, nou, het zag er allemaal betrouwbaar uit. Maar ja, ik ken Marcel Hendricks al heel lang. Hij kwam zoals altijd heel betrouwbaar over in dat. Maar na ongeveer een half jaar, toen kwamen de problemen. Ik kreeg nog 30.000 euro. En die mocht me ergens vandaan zien te halen.
Nou, achterstallig loon?
Als achterstallig loon in de vorm van de facturen die we gestuurd hebben als ZZP'er.
En u zit nu in financiële moeilijkheden?
Nee, ja, ik zeker. Mijn vrouw is er wel mee aan gaan werken om eruit te komen. Ik zit op het randje. Ik hoef net mijn huis niet te verkopen. Maar als ik dat geld niet krijg, dan zal het toch aan zitten dat ik mijn huis moet gaan verkopen, ja.
MUZIEK
rijden inmiddels in de buurt van Kleef, in Duitsland, net over de grens. Hier woont de directeur van MyWay, Hendricks. En voor ons rijdt Edo Aalderink, de chauffeur, omdat we toch benieuwd zijn waar Hendricks woont. Of hij thuis is. En als hij thuis is, of hij ons te woord wil staan.
Verslaggevers Willem de Haan en Leo Siepen op weg naar Kleef. Op zoek naar Marcel Hendricks.
Dit zijn de duurdere buitenwijken van Kleef. Veel groen, veel villa's, grote huizen, parken.
Nou, dit is het huis. Mooie villa. Auto voor de deur. Aangebeld. Komt iemand aan.
Dag mevrouw. Wij zijn op zoek naar meneer Hendricks.
Mevrouw Hendricks staat ons uitgebreid te woord. Helaas, haar man is niet thuis.
Hij is toch de directeur van MyWay Transport? Niet meer.
Mevrouw Hendricks vertelt ons dat het bedrijf van haar man verkocht is aan de heer Wagemans in Zwolle.
Omdat hij dat bedrijf heeft gehad, die coöperatie, is failliet gegaan. En er zijn 20 chauffeurs die zijn op straat komen te staan. En die hebben allerlei bedragen nog uitstaan aan hem.
Over een faillissement weet mevrouw Hendricks niks. Maar de chauffeurs zijn niet gedupeerd. Dat weet ze wel.
En HK Transport dan? Is dat ook niet meer van Hendricks?
Ja, dat is een nieuw bedrijf, vertelt ze. Met 2 of 3 auto's. En zo komen we een heleboel nieuwe dingen te weten. Hendricks heeft zijn BV's verkocht aan een zekere Wagemans in Zwolle, die alles keurig af zou handelen. En in het nieuwe bedrijf van Hendricks, HK Expeditie, zitten een paar vrachtwagens. We brengen verslag uit aan chauffeur Edo Aaldering, die om de hoek heeft staan wachten.
Nou, we kregen zijn vrouw voor de deur.
Ja.
En die zei dat meneer Hendricks niet thuis was. Die was bij zijn moeder, die lag op sterven. En ze zei, de hele bubs is verkocht aan de heer Wagemans. Dat is de nieuwe eigenaar van alle ondernemingen van meneer Hendricks. En die woont in Zwolle.
Ja, daar is mij niks van bekend. Maar het is... hij heeft zoveel stroommannetjes overal zitten. Hetzelfde verhaal met Luxemburg. Dat hij het eerst verkocht had aan een bedrijf. Of aan een man uit Luxemburg. Het zijn allemaal, het hoort bij het hele spelletje wat hij heeft opgezet.
Ja.
Maar de chauffeurs waren niet gedupeerd, want meneer Wagemans zou alles keurig afhandelen.
Ja, niet. Hij handelt die meneer Wagemans, wie het ook mogen zijn.
U kent hem niet?
Ik ken hem niet. Ja. Ik ken hem niet. En afhandelen, dat is... Nee.
Maar ja.
Niet met ons in ieder geval. Ik heb geen contact gehad.
Kom, we rijden achter u aan.
Voordat we het spoor van deze ons onbekende Wagemans gaan volgen, rijden we eerst door naar het Limburgse Heijen, waar HK Expeditie gevestigd zou zijn. De chauffeurs denken dat Marcel Hendricks zijn zoon Maurice hier de leiding heeft.
We staan hier nou op een industrieterrein in Heijen, onder de rook van Nijmegen. Als het goed is, bij een bedrijventerrein waar we nu op uitkijken, heeft hij een doorstart gemaakt met een nieuwe firma. Zullen we eens gaan kijken?
Ik kom hen liever niet onder ogen.
U staat niet voor uzelf in?
Nee, om geen gekke dingen uit te halen of wat dan ook. Het loopt allemaal. Ik heb de instanties erop staan. Ja. De onderzoeken lopen. En verder, ik woon me daar verder niet voordat ik...
Want op de parkeerplaats staan wel een aantal auto's. Zit zijn auto erbij?
De auto van zijn zoon zit erbij, ja.
Nou, dan gaan we even kijken.
Ja, als je zegt ik wil niet mee, moet je niet
meegaan. Nee, ik ga niet mee. Nee. Is goed. Ja, dat is de auto van de
zoon. Ja. De deur zit hartstikke dicht. Een bel.
We staan nu voor de tand, nummer 40. Op een industrieterreintje hier. Maar het ziet er leeg uit.
Er staat ook verder niks op te geven, hè, van HK Expeditie of wat dan ook. Door het raam kijken. Volkomen leeg, een tafel, niet eens een stoel. Geen kantoorachtige situatie.
Nee.
Geen bureau, geen papieren, geen computer, niks.
Het bedrijf lijkt niet een echt bloeiend bestaan te leiden. Hoewel de auto van zoon Maurice op de parkeerplaats staat, is er niemand te zien. We besluiten zoon Maurice te bellen.
Hallo. Dag. Met wie spreek ik? Met Maurice Hendricks? U spreekt met Leo Siepe, VPRO Radio 1. We zouden graag met u even contact maken. We staan op uw terrein van HK-expeditie. Op nummer 40. Uw auto staat hier. Bent u aanwezig op kantoor? Nee. Wat zegt u? U bent zelf niet aanwezig. Maar waar zit u dan op dit moment? U bent onderweg bij een klant. U heeft twee auto's. Want we staan hier naast uw auto. Uw blauwe... Wat is het? Blauwe Mercedes. Ja. En u bent zelf onderweg naar een klant. Want wij hadden wat vragen over het niet uitbetalen aan vrachtwagenchauffeurs bij Byway Transport. Daar weet u zelf niks van. Nee, het bedrijf is failliet gegaan. Het is failliet gegaan en vervolgens zijn er allerlei gedupeerde vrachtwagenchauffeurs in de kou laten staan. Niet dat u weet.
Zoon Maurice is er niet. Hij zit bij een klant. Maar we staan toch wel voor zijn bedrijf?
Want het is wel een transportbedrijf wat u onder uw beheer heeft. Een expeditie. HK-expeditie. Dat is gewoon een transportbedrijf. En hoeveel vrachtwagenchauffeurs heeft u nu in dienst? Daar wilt u niet op antwoorden.
Zoon Maurice zegt dat HK-expeditie een bedrijf van zijn vader is. Hij bevestigt dat de coöperatie is verkocht, maar van vrachtwagenchauffeurs die nog geld krijgen, weet hij niks. We brengen opnieuw verslag uit aan chauffeur Edo Aaldering, die even verderop staat te wachten. En die begrijpt niet dat Maurice Hendricks niks van het faillissement van de coöperatie zou weten.
Nou, ik heb samen met hem op kantoor gezeten. We hebben samen nog ritten gedaan naar Frankrijk, snel op en neer. Ik heb samen met Marcel Hendricks zelf heb ik nog een rit naar Zwitserland op en neer gedaan. Even snel op en neer. Nou, ik snap niet wat hij nog wil ontkennen, maar...
Ja, maar dat was niet voor de corporatie, zegt hij dan.
Ik weet niet waar hij daarvoor gereden heeft, maar in ieder geval... ik reed voor de corporatie. Want dan zal hij dat ook wel gedaan hebben. Die ritten zijn allemaal uitgevoerd door de corporatie.
Terwijl de zoon en de echtgenote van Marcel Hendricks niks zeggen te weten van een faillissement van de coöperatie, blijkt de rechtbank in Arnhem dit faillissement op 7 september te hebben uitgesproken. In het faillissementsverslag, dat door curator Vaassen uit Tiel is opgesteld, lezen we het volgende.
Op 7 september 2010 is MyWay Transportcoöperatie in staat van faillissement verklaard. Op 19 augustus 2010 heeft er een overdracht plaatsgevonden. Per die datum is de Luxemburgse BV Mastodon bestuurder van gefailleerde, van welk vennootschap de heer J.A.H. Wagemans bestuurder is.
Hier lezen we dus de bevestiging dat de coöperatie op 19 augustus is verkocht aan de heer Wagemans. En dat de coöperatie 2 weken later failliet verklaard is. Oud-directeur Hendricks had zijn bedrijf onderverdeeld in diverse BV's. Zo lezen we in het faillissementsverslag. En die BV's zijn allemaal gekocht door Wagemans.
Wagemans was bereid voor een bedrag van 10.000 euro... 4 rechtspersonen van Hendricks over te nemen. Easy Transport Coöperatie, MyWay Holding BV, MyWay Transport BV en MyWay Transport Coöperatie.
En wie is nu deze onbekende meneer Wagemans? In het faillissementsverslag lezen we...
De heer Wagemans koopt vennootschappen over. Naar eigen zeggen zo'n 250 per jaar. De door hem overgenomen bedrijven die financiële problemen hebben... worden door hem in het buitenland geparkeerd.
Op internet vinden we een schema waar de concernstructuur... van de Luxemburgse BV van Wagemans is uitgetekend. Onder die BV zien we meerdere holdings... En in die holding zitten weer allerlei BV's, zoals die van Hendricks. Maar ook schildersbedrijven, projectontwikkeling en constructiebedrijven. En die bedrijven zijn gevestigd in Friesland, Limburg, Duitsland en Luxemburg. Justitie en de Belastingdienst denken dat Wagemans deze BV's opkoopt... om ze vervolgens op een andere naam te zetten en weer door te verkopen. Zo meldt het Financieel Dagblad in een artikel op 14 oktober. In die krant ontkent Wagemans dat hij fraudeert. Ik ben gewoon een BV-opkoper, zegt hij. We proberen hem te bellen. We laten zijn stem niet horen, maar herhalen letterlijk wat hij zegt.
Hallo?
Ja, dag, dit is met Willem de Haan. Ik was op zoek naar Jos Wagemans.
Oh? Nou, wie is Willem de Haan dan wel?
Ja, ik ben verslaggever van de VPRO Radio.
Ja, leuk. Geen commentaar, meneer.
Ja, maar u weet helemaal niet wat ik wil vragen.
Nou, dat maakt me ook niks uit, meneer.
Oh, ja, ik wilde u vragen hoe het zit met die overname, lees ik in een faillissementsverslag, dat u 4 BV's heeft opgekocht van Marcel Hendricks. En nu hebben wij gesproken met een aantal chauffeurs die zeggen, wij krijgen nog geld. Want er zijn een heleboel rekeningen niet betaald voor ritten die ze hebben gemaakt. En nu vroeg ik me eigenlijk af, moet Hendricks dat nou betalen of moet u dat nu als nieuwe eigenaar betalen?
Ik weet niet wie Hendricks is, meneer.
Oh? Nou, ik lees in een faillissementverslag dat u 4 BV's heeft overgenomen.
Ja, dat zou best kunnen, maar ik ken geen Hendricks, dus ik kan ook geen BV's hebben overgenomen.
Easy Transport Coöperatie, MyWay Holding, MyWay Transport, MyWay Transport Coöperatie. En die laatste is 2 weken nadat u hem heeft overgenomen failliet gegaan.
Zou kunnen.
Ja. Want nu was even mijn vraag van of u dat dan, als je nou zoiets doet, BV's kopen, of u dan weet dat daar zeg maar nog schulden in zitten. En wie daar dan eigenlijk juridisch verantwoordelijk voor is.
Nou meneer, dan moet u daar naar een advocaat gaan en dan moet u daar de vragen maar stellen.
Ja, want u weet dat eigenlijk niet.
Ik doe geen uitspraken, meneer.
Nee. En, ja, want ik kan me dat niet zo goed voorstellen waarom je dat dan doet. Waarom je een BV koopt als je weet dat daar allerlei schulden in zitten. Daar kun je dan toch weinig plezier van hebben, lijkt me.
Die mogelijkheid is aanwezig.
We nemen contact op met curator Vase in Tiel, die het faillissement van de coöperatie afwikkelt. Vase mag van de rechtbank geen interview geven. Maar hij vertelt ons wel dat hij fraude vermoedt bij oud-eigenaar Hendricks. En dat heeft te maken met zogenaamde zorgplicht die BV's van een bedrijf tegenover elkaar hebben. Als de ene BV wel geld heeft en de andere niet, dan zijn die onderling verplicht om elkaar te helpen. Gebeurt dat niet, waar in dit geval sprake van lijkt te zijn, dan is mogelijk sprake van fraude, zegt Vase. Vase overweegt aangifte te doen bij justitie als die meer informatie heeft. We bellen ook met Marcel Hendricks.
Hallo? Ja, dag, dit is Willem de Haan. Ik was op zoek naar Marcel Hendricks.
Hendricks staat ons te woord, maar we mogen het niet uitzenden. Ik heb de boel verkocht, zegt hij met lusten en lasten. Hij ontkent niet dat de chauffeurs nog geld te goed hebben, maar daarvoor moet u bij Wagemans zijn. Het bedrijf is nu van hem. Aan curator Vase de schone taak om uit te zoeken hoe de verkoop van de BV's in zijn werk is gegaan en waar en bij wie nog wat te halen valt. Maar, zo lezen we in het faillissementsverslag,
curator heeft vooralsnog de boekhouding en administratie niet ontvangen, ondanks herhaaldelijk verzoek. Het is curator dan ook niet bekend of er nog onderhanden werk was. Curator is ook niet bekend met een debiteurenportefeuille.
En er is wel meer zoek geraakt, zo blijkt uit het verslag van de curator.
Volgens Hendricks heeft hij de sleutels van de bedrijfsruimte overgedragen aan Wagemans, die op zijn beurt verklaarde de sleutels niet meer in zijn bezit te hebben. Terhalve heeft de curator de inventaris niet kunnen opnemen.
Uit het faillissementsverslag blijkt dat de failliete coöperatie een belastingschuld heeft van 129.000 euro. Onderzoek bij de Kamer van Koophandel leert ons dat Marcel Hendricks nog altijd eigenaar is van MyWay Holding en dat hij sinds 7 september eigenaar is van het nieuw opgerichte bedrijf HK Expeditie. En volgens de vrouw van Hendricks zitten daar dus 2 of 3 vrachtwagens in. Misschien zet Hendricks zijn bedrijf dus wel voort onder een andere naam. Curator Vase vermoedt, zoals gezegd, fraude. Maar dat is lang niet altijd makkelijk aan te tonen. Dat blijkt als we contact zoeken met een andere curator, Rob Gene in Assen. Gene timmert al jaren aan de weg als expert op het gebied van faillissementsfraude. Aangifte doen is voor een curator lastig, omdat je het vermoeden van fraude wel hard moet kunnen maken.
Als de curator een lege boedel heeft, geen middelen en de administratie is bijna niet te vinden, er is gesjoemeld.